In Efeze 4 waren we bij die uitspraken over het afleggen aangaande de vorige wandeling. En daarmee de oude mens. En bij het aandoen van de nieuwe mens, alsof het een kledingstuk is. Vers 24. Het aandoen van de nieuwe mens die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. De zaak is dat wij als kinderen Gods van Gods standpunt uit in elk geval bezien worden als nieuwe schepselen. Wedergeboren mensen zeggen we dan, maar in essentie een nieuwe schepping. We hebben dat vorige keer ook even aangehaald uit bijvoorbeeld 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden en wij kennen elkaar niet meer naar het vlees. Dat wil zeggen, daar is niet onze gemeenschap, dat is niet onze binding, maar het is naar de geest. En zelfs staat er dan, en zelfs indien wij Jezus, nee, er staat zelfs indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, zo dan kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Wij kennen de opgewekte, de nieuwe mens die gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is die nieuwe mens en deze woorden natuurlijk uit Efeze 4, vers 22, 23, 24 grijpen feitelijk terug op hoofdstuk 2. Ze schrijven namelijk terug op de uitspraken over dat wij die eertijds dood waren met Christus zijn levend gemaakt en met Christus zijn gezet in de hemel. Dat is wedergeboorte. In essentie en meer dan dat, want het is ook nog een promotie, om zo te zeggen, naar een hemelse positie. Daar grijpt het dus bij aan en bij elkaar grijpt het terug naar de uitspraken in Jesaja over een nieuwe schepping die God maken zal. En die feitelijk begonnen is met en in de opstanding van Christus zelf. Kortom, wij zouden afleggen, heet dat. Ik zei alsof het een kledingstuk is en ja, zo wordt het beschreven. Het schijnt toch niet zo moeilijk te zijn. Dan staat het tenminste heel laconiek en bijna als vanzelfsprekend. Dat gij zou het afleggen aangaande de vorige wandeling. En dat heeft, die wandeling heeft primair van doen, dat u dat weet, heeft primair van doen met onze gedachten. Ons, de man zei, ons leven is eigenlijk onze beleving. Het gaat er niet primair om wat je doet, het gaat erom waarom je doet. Zoals het lied zegt, it ain't what you do. Oh, is toch iemand die de tekst kent? It's the way that you do it. And that's what gets result, is het, hè? Ja. Ja. In as staat het, is een beetje lastig. Maar dat is het, ja. Het is beleving, het is hoe je het doet, waarom je het doet, wat je motivering is. Ik heb het persoonlijk niet zo erg op het onderzoeken van dit soort dingen. Waarom doet de mens iets en waarom doet hij iets niet en daar kom je namelijk nooit uit. Het is te gecompliceerd voor ons mensen om dat te bedenken. Als je daar te veel over nadenkt, word je stapelgek. En dat is de verklaring dan voor de omstandigheden om ons heen, waarin andere mensen dikwijls verkeren. Die maken zich druk over hun motieven, waarom ze iets doen. Waarom sta ik hier? Uit liefde voor de Heer, of gewoon uit arrogantie, of om me boven u te verheffen, of omdat ik graag praat. Ja, als ik me daarmee bezig moet gaan houden, dan ik denk altijd, dat doen anderen wel voor me, die weten precies waarom ik dingen doe. Die kunnen dat uitleggen, maar ik heb er geen behoefte aan. Je kunt het beter niet doen. Zoals Bettex schreef, de Bettex, die zei, een mens heeft twee ogen, die staan naar voren gericht. Hij moet kijken naar de weg voor hem in zijn leven. Hij kan slecht achterom kijken. Van nature niet om zijn hoofd draaien, maar kan niet ver genoeg. Toch? Mensen is daarvoor niet geschikt. Laat staan dat hij bij zichzelf naar binnen kan kijken. Dat kan hij dus ook beter niet doen. Dat heeft geen enkele zin. Ja, toch nou. Maar wij zouden veranderd worden, staat er, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. En ik hoop dat u even de tekst was, aangaande de vorige wandeling. En dat gij zoudt vernield worden in de geest uws gemoeds. Geef nou eens een ander woord voor wandeling. Als ik het zo lees, hè, met deze melodie. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. En dat gij zoudt vernield worden, de geest uws gemoeds. Gemoed is dan het woord voor wandeling. Precies. Het denken, namelijk. Dat is het. Ja. Een vernieuwing van het gemoed tegenover het afleggen aangaande de vorige wandeling. Er komt een nieuw gemoed in de plaats van de vorige wandeling. En die wandeling, dat is leefwijze, maar dat is in de eerste plaats denkwijze. En ik weet niet, ik neem aan dat ik vorige keer al die Romeinen 12 heb voorgehouden, want dat doe ik elke avond waar ik ook ben. Met enige overdrijving. Ja. Maar die zal ik toch wel aangehaald hebben. Daar staat dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend heilig God en wel behagelijk offer. En wordt deze wereld niet gelijkvormig? Daar gaat het hier toch over? Over de heidenen en hun wandel enzovoorts. En zo zouden wij dan niet wandelen, zegt vers 17. Maar, Romeinen 12, maar wij zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. Inderdaad, ja, dat gaat, heet daar ook zo. Dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest. En dat is uw gemoed, dat is uw denken, dat is uw mind. En door die verandering van denken doen wij dus de nieuwe mens aan. Die verandering van denken, daar hebben we ook even bij stilgestaan. Daar kunnen we ook heel lang moeilijk over doen, maar ik zie de zin er niet van in. Het denken van een mens is slecht onder controle te houden. De enige manier is om de mens te voeden met informatie. Je moet er wat instoppen. En dan kan hij er wat mee. Heb ik u dat verteld? Dat doe je met je computer ook. Zo'n ding kan van zichzelf niks. Je moet er wat in stoppen. Eventuele software, applicaties of hoe dat tegenwoordig maar heet, programma's. En dan heb je nog niks. Dan moeten er nog data ingebracht worden, gegevens enzovoort. En dan misschien kan hij er wat mee. En dat is met ons mensen ook. Daarom worden wij al als kinderen naar de school gejaagd. Ja, dat heeft men verplicht gesteld bovendien. Nou, laat ik daar maar niks van zeggen verder. Maar, dan word ik cynisch, maar toen maar weer. Als je daar dan nog wat fatsoenlijk zou leren, maar dat is geloof ik ook al niet meer zo. Heb ik zomaar de indruk. Maar dat terzijde. Ach, dat is ook van de wereld wat er daarin gestopt wordt. Dus daar kun je ook verder niks aan doen. Maar het gaat mij eigenlijk alleen maar om het beginsel. Verandering van denken, vernieuwing van het gemoed kan alleen doordat wij andere dingen leren. De dingen namelijk die God ons openbaart in zijn woord. Dat is de enige manier. Er zit domweg niks anders op. Dat is wat ons losmaakt van deze wereld. Van wat in de Bijbel dan heet de eerste beginselen der wereld. De wetmatigheden, wet natuurlijk, maar ook de wetmatigheden van deze wereld. Waaraan wij onttrokken worden doordat we onderwezen worden in de overleggingen, de gedachten, de plannen, de oordelen van God. Want zo heet dat bij gelegenheid. Dan staat er ook de goddelozen verlaten zijn weg. Dat is een wandeling. En hij neigde zijn oor en zou zijn oor neigen tot God en zijn woord. Want Gods woorden, Gods gedachten, Gods oordelen zijn hoger dan de onze. Dat was Jesaja 55. Hier heet het gewoon dat gij zoudt vernieuwd worden in uw denken. En daarmee als gevolg daarvan, want dat is het hele punt, dat zou uitwerken in onze levens. Het werkt uit in ons denken en dus in onze levens, dus in onze beslissingen enzovoorts. Ik vind het niet nodig om dat verder te beschrijven. Zo werkt het bij de natuurlijke mens. En als je daaraf wilt komen en voor zover wij daaraf moeten komen, zouden we ons op de hoogte laten stellen van wat God aan het doen is in onze dagen, wat hij gedaan heeft in het verleden uiteraard, en waarheen dat allemaal moet leiden, waar het met deze wereld naartoe gaat. Kijk, de wereld zelf weet dat niet. Die praat over een toekomst, zelfs over een betere toekomst, wat ik nooit begrepen heb, want je kan maar één toekomst hebben. Je kunt niet een toekomst beter maken, toch? Of wel? Dat is iets wat niet bestaat en dat gaan ze dan beter maken. Dus maar de wereld weet niet, men weet niet waarheen men onderweg is. Dat is het probleem. En men wil onderweg naar iets beters. En sindsdien beschouwt men elke verandering als een stap voorwaarts. En daarom moet alles veranderd worden. Dat heet progressiviteit. Alsof verandering ook niet gewoon achteruit kan gaan, of linksuit of rechtsaf. Maar volgens het evolutionaire denken, want dat is wat erachter steekt, is elke verandering een stap vooruit en daarmee naar een verbetering. Dat is op grond van evolutie, leer, filosofie. Wie dat bedacht heeft, is stapelgek. Ja, want het komt in heel de natuur niet voor. Hè? Het komt niet voor. Je kan het nergens aanwijzen dat iets vanzelf beter wordt. Als ik dat kon, dan werd ik meteen miljardair. De probleem in de wereld, ja, of je daar wat in hebt ook niet. Maar ja. Want wat moet je doen met al die andere miljoenen, roept die man dan op televisie. Absurd. Maar goed. Ik heb geleerd in de praktijk van het leven, bovendien op school ook trouwens, nou ik me goed herinner, dat al het bestaande vanzelf achteruit gaat. Dat wil zeggen, je kunt wat bouwen, maar na verloop van tijd stort het vanzelf in elkaar. Dat leerden wij al op de kleuterschool, toen dat nog bestond. Je bouwt wat op met je blokjes enzovoort. Oh, ja. Toch of niet? En dan je kijkt even niet en dan ligt het alweer in elkaar. Nee, maar dat is echt zo, toch? Gisteren was het nog nieuw en nu zit er al een kras op. Toch? Ja. Nou ja, 2 jaar geleden heb je het nog geverfd. En nou enzovoort. Dat is de wereld. Hè. Voor een paar maanden terug bloeide het nog. En nu hangt er zelfs geen blad meer aan die bomen. Dat gaat vanzelf. Oké, dat is de. Maar goed. Die cycli in de natuur die demonstreren ons hoe dat gaat. Dat heet opgaan, blinken en verzinken. En daarna op lange termijn blijft het hetzelfde. Dat is met het klimaat ook zo trouwens. De aarde warmt op, de aarde koelt weer af, weer een ijstijd en dan warmt hij weer op. Tenminste, dat heb ik op school zo geleerd. Ik heb trouwens geleerd dat we onderweg waren naar een nieuwe ijstijd. Hè? En toen hebben ze dat ineens veranderd. Ja, vroeger moesten we de aarde opwarmen dus kennelijk. Maar daar maakte niemand zich druk over. En nu hebben ze bedacht dat de aarde opwarmt en daar maken we ons druk over, want het schijnt onze schuld te zijn. Nou ja, doe maar. Vroeger leerden we dat het kwam door de zonnevlekken. Kent u dat, zonnevlekken? Nou. Als er veel zonnevlekken zijn, dan wordt het kouder, geloof ik. En dan, nou ja, weet ik veel, zoiets. Iets van die naad. Ik ga het er maar niet over hebben. Maar in de natuur wordt niks vanzelf beter. Integendeel. En dat is waarom we eruit verlost moeten worden, was het idee. En dan leren wij iets heel anders over de natuur, over de schepping, over de mensheid. Dan leren we iets uit de Bijbel. Waarom de dingen zijn zoals ze zijn en waarheen het zal leiden. En hoe we aan die toekomst deel kunnen krijgen. niet een betere toekomst. Gewoon de toekomst zoals God die in zijn woord aan ons heeft bekendgemaakt. En dat daarvan ons de helft wellicht niet aangezegd is en dat het beter zal zijn dan wij ons nu kunnen voorstellen. Ja, waarschijnlijk wel. Maar doe maar. Maar die dingen liggen vast. Zijn vastgelegd in het woord van God en daarmee ook in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Dat is wat geleerd wordt. Kortom, het geeft ons een heel andere blik op de wereld als zodanig. En dat is de bedoeling, daarmee worden we daaraan onttrokken. Onderweg naar onze toekomende erfenis, zegt de Bijbel. De consequenties van het een en ander zijn tamelijk vanzelfsprekend. Want wat er hier nu komt, dat is vanaf vers 25... dat noem ik wel eens wellicht wat denigrerend, maar zo is het niet bedoeld. Maar ik noem het de korte zinnetjes. Ik bedoel ook niet de kleine lettertjes, ik bedoel de korte zinnetjes. Wat moet je ervan zeggen verder? De apostel doet het niet. En ik kan er ook weinig van zeggen. Ik denk altijd, het komt aardig overeen met wat wij in het Nederlands traditioneel negatief zeggen. Namelijk, wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Beter zou natuurlijk zijn, wat gij wil dat u geschiet, doet dat een ander. Toch? Het zou wat minder Nederlands zijn, vrees ik. Maar toch maar. Ligt meer voor de hand. Daarom, ik vind het tamelijk vanzelfsprekende dingen. Maar ja, ik ben natuurlijk wel christelijk opgevoed en zo. Dus ik weet niet hoe anderen dat hebben. Maar er staat, legt af de leugen. Dat afleggen, dat is hetzelfde begrip als in vers 22. Je zou er zelfs uit, op zijn minst een suggestie uit kunnen halen, dat de leugen inherent is aan de oude mens, de vorige wandeling. Want die zou je afleggen. En als het over de praktische toepassing daarvan gaat, heet het, daarom legt af de leugen. Ik zal het nog populairder zeggen, nog populairder betekent dat ieder mens ligt. Nou is dat wel een wat zware uitdrukking. Maar kijk, ik kijk ook wel eens ergens in een boekwinkel of op een boekentafel, weet je veel, en dan barst het van de literatuur van, hoe doe ik dit, hoe doe ik dat, hoe los ik dit op, hoe maak ik vrienden, hoe manipuleer ik mijn schoonfamilie, weet je veel. Ja, waarom denken de mensen negatief over me, wat kan ik eraan doen, imagebuilding, maar dat is toch allemaal een rol spelen, en een rol spelen, ja, dat is toch gewoon liegen. Wie bent u? Bond. James Bond. Wat was Sean Connery? Hè? Toch?
Ja, ook.
Heel lang geleden. Ik realiseer me dat ineens. Dat is heel lang geleden. Maar toen wel. Maar zoiets. Ja, of ik daar wat tegen heb, tegen het toneelspel. Nou, eigenlijk wel, ja. Ik kan het ook niet. Ik persoonlijk ervaar het als liegen. Je anders voordoen dan je bent. Ik vind het wel een soort komisch ook. Maar ik zit wel eens een film te kijken. En dat denk ik ook gewoon. Dat is gewoon Charles van Heston. Dat is niet Ben Hur, zou ik maar zeggen. Dit is nog ouder, hoor. Dit is nog van voor James Bond. Dit is 1959. Heb ik net op de radio gehoord dat 1959 was. Charlton Heston speelt Ben Hur. Met tegenwoordige films denk ik ook altijd, ja, dat is interessant. En wie schiet nou wie dood? Want je hoeft er maar te zappen op de televisie. En de kogels vliegen je om de oren. Moord en doodslag tot amusement van het volk, denk ik dan. En daarna denk ik, ja, dus, hoe zetten ze dat toch allemaal in elkaar? Dan krijgt er weer iemand een klap voor zijn kop met een flinke dreun erbij aan geluid. Dat klinkt helemaal niet zo. Maar ja, het moet een beetje dramatisch overkomen. En zodra ik denk, dat ze doen alsof, dan is de aardigheid er ook weer af. Ik kan het niet meer. Ik denk dat dat ook de leeftijd is, zuster. Ik heb alles al gezien. Het is gewoon niet leuk meer. Mensen spelen allemaal een rol. Doen alsof. En de een lukt het beter dan de ander. En soms valt er iemand uit zijn rol, zal ik maar zeggen. Verliest hij de zelfbeheersing. En toch wel. Dat is de wereld. Daarom legt altijd een en al leugen. Of je nou de krant leest, of de publiciteit, of die tafels waar ze zitten te praten. Op alle zenders, s'avonds laat. Dan, ze zitten allemaal om ons wat wijs te maken, enzovoort. Ja, nou, misschien is er ergens een uitzondering, maar die mogen ze me sturen. Dan, ja, meen ik. Ik denk dat degene die een uitzondering is, niet serieus genomen wordt. Ze hebben toch, die lui hebben toch allemaal van die spindokters en zo, die van tevoren. En die lui krijgen toch allemaal een mediatraining van tevoren over wat ze wel mogen zeggen, wat ze niet moeten zeggen, wat onverstandig is, wat wel verstandig, welke kant ze op moeten en vooral die kant enzovoort. Dat is toch allemaal gemanipuleerd? Dat is de wereld. Dat moet fout lopen, dat kan niet anders. Nou ja. Legt af de leugen, ja. En dus spreekt de waarheid in ieder met zijn naaste. En wat als het nou inconvenient is, die waarheid, want soms is het niet verstandig de waarheid te zeggen, dan moet je je mond houden. Dat is wel eens verstandig om iets niet te zeggen. Maar dat is, hè? Maar dat is nog niet liegen. Dat is wat anders. Mensen is niet verplicht om wat te zeggen. Nou goed. Spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Dat wil zeggen, onze naaste, met wie wij de waarheid zouden spreken en tegen wie we niet zouden liegen, dat is een lid van ons. Want wij zijn elkanders leden. Ziet u dat dit niet eens gaat over onze positie als gelovigen in de wereld, maar het gaat, beperkt zich tot onze positie als gelovigen onderling. Dat wat buiten is, dat komt niet eens aan de orde. Om de volstrekt eenvoudige reden dat wij der wereld gestorven zijn. En daar heeft de apostel geen boodschap over. Begrijp je me goed, ik probeer niet te zeggen dat je daarbuiten dus gerust mag liegen en bedriegen en wat het maar was. Ik heb er ook niks over te melden. De Talmud wel trouwens. Dat is de Joodse norm, hè? Ja, Joden onderling mogen elkaar niet bedriegen, maar gooi wel. Dat wil zeggen de heidenen wel. Echt? Ze mogen elkaar geen rente rekenen voor de geldleningen enzovoort. Maar van heidenen mag dat wel. Staat er echt in? Ja. Nou ja, hier gaat het niet over het Joodse volk uiteraard. Hier gaat het over ons als gemeente. Maar ik wijs u er maar even op dat dat begrip naaste, ieder mens zijn naaste, dat naaste hier echt beperkt wordt tot de, wat dan heet, elkanders leden. Dat wil zeggen de leden van datzelfde lichaam, waarover eerder al gesproken is natuurlijk, hè. Waarbij de gedachte is dat wij het lichaam van Christus zijn, dat opgebouwd zou worden uit Efeze 4 vers 12 enzovoorts. En onze naaste is dus niet zomaar in het wilde weg een medelander of zelfs dat niet en nog verder iemand. Niet alle mensen zijn onze naasten. Daarmee zou trouwens het woord naaste zijn betekenis verliezen. In ieder geval het Nederlandse woord. Want naast is nog altijd het meest na. Het dichtstbij. Het naast. Te. Maar misschien moet ik daar, nou we het toch over hebben, toch maar even wat van zeggen. Want die uitdrukking, het woord naaste, die komt natuurlijk uit de wet al, hè? Dat weet u, hè. Wat moet een mens doen om zalig te worden of het koninkrijk in te gaan of wat dan ook. En dan is het de Heer uw God lief hebben, weet u nog, en uw naaste als uzelf. Nou staat die uitdrukking dat men zijn naaste zou lief hebben, staat niet in de 10 geboden. Het is er ook niet in strijd mee trouwens. Want natuurlijk, die wetten gaan daar allemaal over. Het zijn sociale wetten. In de eerste plaats gaan die 10 geboden, om zo te zeggen, over de relatie van de mens tot God. En daarna over de relatie van mensen tot elkaar. Zie? Er staat ook dat men geen valse getuigenis zou spreken tegen zijn naaste. Ik meen dat dat een van de 10 geboden is. Of ken ik ze niet allemaal uit mijn hoofd hoor. Maar toch maar. Nee, dat komt wel even niet onder de wet. Dus ik heb nooit de moeite genomen om dat uit mijn hoofd te leren. Maar ik kan u wel laten zien wat de uitdrukking betekent in dat vers waaraan het ontleend is. Want dat vers is Leviticus 19. En daar komt het begrip naaste nogal eens voor. Leviticus 19, waar in mijn Bijbels boven staat, huiselijke en burgerlijke wetten. Jawel. En dan staat er in ik moet altijd lachen om die woordkeus. Ik neem het raad op in vers 16, gewoon voor de aardigheid. Daar staat, gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken. Dat u dat weet, dat u niet wandelt als een achterklapper. Dat is een soort vuurwerk, heeft men mij gezegd, maar... Doe maar. Lasteraar dus, hè. Gij zult niet staan tegen het bloed van uw naaste. Dat wil zeggen, er staat niet, gij zult niet staan tegen de dood van uw naaste. Want dat maakt niet meer uit als die al dood is. Hè? Gij zult niet staan tegen het leven van uw naaste. Voor alle duidelijkheid. Ja. Ik ben de Heer. Dat wil zeggen, wie zegt dit? De Heer. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult uw naaste naarstiglijk berispen. Die vind ik ook mooi trouwens. Hè? Kan zo in een liedtekst. Gij zult uw naaste naarstiglijk berispen. En zult de zonde in hem niet verdragen. Dat wil zeggen uw naaste eventueel terechtwijzen. En daarmee op het goede pad houden. Gij zult niet wreken, nog toorn behouden. Dat toorn is ingevoegd, maar dat is wel waar het over gaat. Dat weten we trouwens zeker, want ook dit vers wordt in Efeze 4 aangehaald. Daar staat, word toornig, maar zondig niet. De zon gaat niet onder over die toorn. En hier staat, gij zult niet wreken, nog toorn behouden tegen de zonen uw volks. Oké, kinderen, uw volks dan. Maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Wie is nou uw naaste in dit vers? Gij zult niet wreken, nog toorn behouden tegen de kinderen uw volks, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als ik het maar op toon lees, is makkelijk genoeg, hè? Ja. Uw naaste is dus de zonen, de kinderen van uw volk. Degene die tot uw volk behoren. Die zijn het meest na. Toch? Er zijn ook Israëlieten, die hebben dezelfde afkomst, om zo te zeggen. Behoren tot hetzelfde volk. Om wat voor reden dan ook. Dat zijn de naasten. Kijk, wat deze wetten regelen. Staat er boven huiselijke en burgerlijke wetten. Dat is de onderlinge verhouding tussen mensen die met elkaar bij gelegenheid door dezelfde deur moeten. Toch? En dan staat er de een achter de ander uitnemende dan zichzelf. Dus met andere woorden, je laat een ander voorgaan door die ene deur. Als je er tenminste niet met z'n tweeën tegelijk doorheen kunt. Hoe je dat maar zegt, het gaat om het sociale leven. En we hebben geen sociaal leven met mensen die van een andere cultuur zijn, in een ander land wonen, van een andere religie zijn. En de huiskleur zei ik niet, want dat heeft er weinig mee van doen, vrees ik. Maar dat zijn niet onze naasten. Dat zijn onze verren. Sommigen zijn onze versten. Ja. Daarna moet ik u zeggen dat je kan je ook nog afvragen wat dat woord naaste nou eigenlijk betekent. Want dit is ook maar een vertaling natuurlijk, toch? En dat is verrassend, want dat woord naaste, ria, is het in het Hebreeuws, maar het komt van ra'a. En dat is hetzelfde als het woord voor herder, herder. En dus ook voor het werkwoord weiden, want een herder is een weider met een korte ei. Hij weidt de schapen. En datzelfde ra'a, als ik het zo uitspreek, je schrijft het met een andere klinker erin, maar zeg ik zo. Het woord ra'a wordt ook vertaald met zin, maar daarmee ook met toezien, opzien, voorzien. Heb je dat? De betekenis is namelijk die van, in het Engels heet dat to tend, met een D aan het end. Maar ik weet niet hoe je dat vertaalt. Zorg dragen voor? To tend the flock. De kudde. Weide. T-E-N-D. Excuseer de uitspraak. Want, maar ik weet het nooit. To tend. Ergens voor zorgen. Ergens in voorzien. En dat to tend in de zin van weiden, het werk van de herder. De Heer is mijn herder, dat is dit woord ra. Dat schrijf je met een R. Schrijft iemand even een resh, een jot en een ayin? Ik schrijf altijd cijfertjes, dat is veel makkelijker. Ik heb vroeger mijn aantekeningen gemaakt met Hebreeuws. En dan krijg je een andere computer, andere software, ander lettertype. Dan moet je dat al die bestanden door, moet je dat met de hand weer gaan zitten. Dat is erg. Lettertype. Kent u dat? Ik worstel al wel een jaar langer met de lettertype voor de circulaire. Want het lettertype wat ik altijd gebruikte bestaat niet meer. Is weg, kan je niet meer krijgen, is verdwenen. Een vervanging daarvoor is of kleiner of groter. Ik kan het goede niet meer vinden. Is het niet meer. Ellendig is dat. En al die circulaires van 30 jaar maken ze nu. Die kan je dus niet meer, kan ik niet meer drukken. Want dan krijg ik een ander lettertype. En dat klopt op, maakt niet meer. Een ramp. Leuk hoor, zo'n computer. Ja, ik zal het er niet meer lastig vallen. Maar ik schrijf dus in mijn notities de letters, of de cijfers van de spelling. Dus het wordt een 200, een 10 en een 70. Dus met een J in het midden. Zeg maar een I of een J. Maar het is verwant aan ra'a en dan schrijf je het met een 200, nog steeds, en dan een 1, dat is een alef, en een ha aan het eind, dat is een 5. De uitspraak is dezelfde. Heb je dat? Nou ja, hoe dat ook zij, dat wordt vertaald dan met zin, voorzien enzovoorts. De Heere zal voorzien. Het komt voor in de naam van Moria. Ria. Van Ra'a. De Heere zal voorzien. In een ramp en brandoffer en wat het maar was. Maar u weet toch dat in het Nieuwe Testament, want dat heb ik u enige maanden geleden waarschijnlijk voorgehouden, dat de herder in de gemeente, naar aanleiding van Efeze 4, wordt ook een opziener genoemd. Dat zou in het Hebreeuws hetzelfde woord kunnen zijn. Nou ja, de uitspraak althans. Men schrijft het dan anders, maar dat zegt eigenlijk helemaal niks. Maar doe maar. Maar de naaste is dus iemand die toeziet, nou wellicht... iemand voor die wij zouden, waarop wij zouden toezien, waar we zorg voor zouden dragen, zo wordt het gesteld. Maar het kan net zo goed andersom. Het kan net zo goed betekenen, daarnaast is iemand die voor ons zorgt. Het is namelijk wederzijds. En in die betekenis of toepassing komen we tegen in Lucas, wat was het? 10. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wie is mijn naaste? Wie is de naaste geworden? Dat is het eind van de gelijkenis. Wie is de naaste geworden van degene die in rovershanden gevallen was? Nou, die naaste, dat was de barmhartige Samaritaan. En die had voorzien in de noden van de patiënt, de slachtoffer, of hoe je dat maar noemt. Het woord slachtoffer vind ik een verschrikkelijk woord in dit verband. Maar we hebben geloof ik niks anders in het Nederlands. De naaste is niet daar degene die zorg behoeft. Daar is de naaste degene die zorg geeft. Vandaar dat God liefhebben en onze naaste liefhebben is volstrekt hetzelfde. Zegt de Bijbel dat het hetzelfde is. En dat klopt, want God is onze naaste. Of meer dichterbij, Christus is onze naaste. Want hij is degene van Samaria. De hoofdstad van het tienstammenrijk, ja. Hij is degene die voor ons zorgt en die ons onlangs de weg opgepikt heeft en ons gebracht heeft in een herberg en die aangekondigd heeft dat hij wederkomt. Dat is de gelijkenis. Dat is onze naaste. Het verhaal eindigt met, als je dat dan weet, handel daarnaar. Ik vertaal het wat vrijer dan dat het er staat, uiteraard. Maar doe gij dan al zo staat, hè? Maar het slaat terug op de oorspronkelijke vraag. Wat moet men doen? De naaste liefhebben, uw naaste liefhebben. Nou, je weet wie het is. Mag het niet al te moeilijk zijn om die naaste ook lief te hebben. Maar die naaste is onze Heer en Heiland. Hebben jullie dat nog? Die voor ons zorgt, die onze Ra'a, die onze herder is. De Heer is mijn herder, enzovoorts. Hij leidt ons aan... doet mij nederliggen in grazige weiden, want hij wijdt ons, enzovoorts. Moeilijker mag het niet zijn. Maar in het algemeen, het is dus een begrip wat naar twee kanten gaat. Daarnaast is degene voor wie wij verantwoordelijk zijn. Daarnaast is degene die voor ons verantwoordelijk is. Maar ja, dat is het hele verhaal van de gemeente als lichaam. Als samengestelde eenheid. We hebben allemaal iets van doen met elkaar, om zo te zeggen. Dat heet dan, de een is een hand en de ander is een voet. In 1 Korinthe 12 heet dat. En daar staat ook die mooie alliteratie. Indien één lid leidt, leiden alle leden mee. Liesje leerde Lotje lopen. Dat is een ander, maar het is hetzelfde. Ze leren elkaar de dingen. Nou ja, indien één lid leidt, leiden alle leden mee. Het is één lichaam. Men zorgt voor elkaar. Heb je dat? En daar wordt over gesproken hier in Efeze 4. Legt af de leugen en spreekt de waarheid en ieder met zijn naaste. Waarom nou? Want wij zijn elkanders leden. Als u ervan maakt van, als we dus niet elkanders leden zijn, mogen we tegen elkaar liegen. Dan zeg ik, ja, dat zijn uw woorden. Dat heb ik niet gezegd. Als u deze maar begrijpt. En binnen dat kader gaat het. Hè? Dan staat er, word toornig en zondig niet. Dus je mag toornig worden. Dat is nuttig voor jezelf. Dan kan je tenminste even stoom afblazen, heet dat. Sinds de uitvinding van de stoommachine is dat. Dan kun je stoom afblazen, dat de druk niet te hoog oploopt. Barry zal het straks uitleggen in de pauze. Dat is met een stoommachine. Maar dat mag niet al te lang duren. Want dan gaat het fout. En dan staat er ook achter wat dat is. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Dat wil zeggen, vandaag dan, maar het moet het hierbij moeten blijven. En ik herinner mij dat mijn vader ooit op een conferentie erachteraan zei, dit mag niet al te moeilijk zijn, want er gaan deze week dagen voorbij waarin de zon helemaal niet opgaat zelfs. Waarin we de zon niet zien. Slecht weer. Maar dat even terzijde. Het zijn de normale dingen van het leven, maar oké. En geef de duivel geen plaats. Want weet u wat het is? De duivel is de diabolos. Dat is dus de dooreenwerper. De duivel is diegene die verwarring zaait. Heb je dat? Is trouwens ook een vertaling van de naam Babel, hè? Verwarring. Maar toch maar. Dat is hoe hij werkt. Ook onder ons als gelovigen. Hij zaait verwarring, strijd, onderlinge strijd, dikwijls op het persoonlijke vlak. Het heeft soms helemaal niks met de Bijbel te maken of met wat wij geloven of niet geloven. Of waar we het mee eens zijn of niet. Het is vaak een kwestie van mensen tegen elkaar. Precies zoals in de wereld. Maar als we in dat spoor zitten, dan geven wij de duivel plaats. Dat zouden wij dus niet doen. Daar maakt de duivel gebruik van namelijk. Het zaaien van verdeeldheid. Andere keer vertel ik u weer dat de duivel ook mensen in ons midden stuurt met dit doel, om verdeeldheid te zaaien. Je moet er dus eigenlijk altijd op bedacht wezen op dit soort dingen. En je er niet door mee laten slepen. Geef de duivel geen plaats. Er staan in mijn Bijbel verwijzingen onder naar Jacobus 4. En 1 Petrus 5, heb je dat? Jacobus 4 vers 7, 1 Petrus 5 vers 9. Daar staat inderdaad zoiets. Wedersta de duivel. Er staat ook bij hoe dat moet. Maar ik zal ze met u lezen. Dat is in de eerste plaats Jacobus 4 vers 7. Daar staat zo halverwege het vers: God wedersta de hoogvaardigen, maar hoogmoedigen is dat. Maar de nederigen geeft hij genade. Mijn Bijbel verwijst naar Spreuken 3 vers 34 dan weer. Maar als u het mij vraagt, is het veel meer een algemene uitspraak. De Bijbel in het algemeen, het Oude Testament leert: God wedersta de hoogvaardigen. Hoogmoedigen. Als je dat leest, dan begrijp je ook, maar de nederigen, want dat is weer laag, en dat is de tegenstelling. De nederigen geeft hij genade, dat ligt voor de hand, want voor geloof, dat wil zeggen aanvaarding van het medegedeelde, is een bepaalde nederigheid noodzakelijk. Als men niet nederig genoeg is, zal men wat een ander meedeelt niet aanvaarden. Zal men zich erboven willen stellen of zal men het willen tegenspreken. Ik laat mij niks gezeggen enzovoort. Ik zoek het zelf al uit of enzovoort. Ja, je kan mij nog meer vertellen. Niet dus, juist. Hè? Dat soort dingen. Dat is hoogmoed, ja. Maar God wedersta de hoogmoedigen, zoals de duivel zelf namelijk. Maar de nederigen geeft hij genade. En dan staat er: zo onderwerpt u dan goden, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Mijn lezing is: als je je aan God onderwerpt, wedersta je daarmee de duivel. Dat wil zeggen, onderwerp je aan goden en de duivel zal van u vlieden. Want het strijden tegen de duivel als zodanig heeft geen enkele zin. Sterker nog, dat stelt hij zeer op prijs. Want zolang je bezig bent de duivel te bestrijden, dien je God niet. Ja, dat is misschien lastig te begrijpen, maar het is zo. Wij zouden juist staan, als dat het goede woord is. Ja, dat is het goede woord. Wij zouden staan, staande blijven en stand houden. Daar moeten we het nog over hebben, want dat zijn de termen uit Efeze hoofdstuk 6. In verband met de geestelijke wapenrusting enzovoorts. Maar wij zouden de Heer dienen. En ons niet laten meeslepen in wat voor verwarring en wereldse omstandigheid dan ook. We zouden, het sluit aan bij vers 4 hier in Jacobus 4. Vers 4, ook het tweede deel van het vers. Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. We zijn geen vrienden van de wereld. Als je dat bent, ben je een vijand van God. Want God is geen vriend van de wereld. Integendeel, hij trekt ons daaruit. Zie. Vers 8 trouwens, vind ik persoonlijk mooi. Jacobus 4, vers 8. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Maar let op de volgorde. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. Om ons aan God te onderwerpen, heet het in vers 7. Dan wel tot God te naderen, waarbij de term naderen binnen Hebreeuwse context en dus binnen Joodse context, de term is voor het brengen van offers. Dat heet zo, dat is naderen tot God. Uitdrukking vindt u ook terug een paar keer in de Hebreeënbrief. Het naderen tot God. Zichzelf aan God ter beschikking stellen, dat wil zeggen zich aan God onderwerpen, enzovoorts. En dan geven we de duivel geen plaats, was het idee. En daarnaast hebben we de uitdrukking uit 1, wat stond er in mijn Bijbel? 1 Petrus 5, ja. 1 Petrus 5, vers 8. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Den welken wederstaat, dat wil zeggen, wij zouden de duivel, die briesende leeuw, wederstaan. Hoe dan? Nou, door vast te zijn in het geloof. Vast zijnde, heet het dan, in het geloof. Wij kennen die constructie in het Nederlands niet goed meer. Maar ik weet niet of je Engels kent. Vertaal het maar naar het Engels en je weet precies wat er staat. Hoe wederstaan wij de duivel? Door vast te zijn in het geloof. In de wetenschap enzovoorts. Dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Dat wil zeggen, wij worden meegesleept in allerlei ellende. Ook van onze broeders en zusters. Maar wij zouden nuchter zijn en waken enzovoorts. En de duivel wederstaan of niet laten medeslepen in die vijandigheid en in die strijd en in de wereld als zodanig enzovoorts. Goed, en dan terug naar Efeze 4. Geef de duivel geen plaats. Vers 28, die gestolen heeft stelen niet meer. Er staat een laconiek, maar arbeider liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Hoe kort kun je iets zeggen? Er wordt kennelijk toch van uitgegaan dat degene die gestolen heeft dat gedaan heeft omdat hem iets ontbreekt, omdat hij tekort komt of zo. En dat hij niet voorzien kan. Maar er staat dat zo iemand beter kan arbeiden met de handen, zodat hij niet alleen voor zichzelf kan voorzien, maar ook heeft mede te delen aan anderen die nood hebben. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dat geef ik meteen toe. Maar ja, dit zijn toch de normen eigenlijk, hè, waarop men zich zou richten. Of het te bereiken is, ja, dat weet ik niet. Maar het is wel waarnaar men zich zou richten. En verder weet ik dat er mensen zijn die zeggen, nou ja, als je echt niet in je nood kunt voorzien, dan is het geoorloofd om een appel te jatten, of weet ik het. Is daar een brood, was het geloof ik, zei de man. Maar ik ben die dingen alweer vergeten. Ik blijf dat moeilijke dingen vinden. En zeker om er wat over te zeggen. Want dan ga je dat weer brengen binnen bepaalde ethische regels. Wanneer mag het dan wel en wanneer mag het dan niet? En ja, het is veel gecompliceerder dan dat je dat zo in een paar woorden zou kunnen vangen. Maar normaal gesproken, wij als gemeente worden geacht enige... ja, hoe moet ik dat zeggen? Enige toezicht te houden op elkaar, te letten op elkaar en eventueel elkaar te helpen, ook in materieel opzicht. We zijn waarachtig wel. Ik weet het, de kerken hebben daarvoor de diaconie ingericht enzovoort. En die hebben ze ook weer regeltjes bij en dat soort dingen weer. En daarna heeft de overheid het overgenomen. Want de overheid heeft liever zelf de macht in handen dan dat ze die laten bij de kerk. Dus daar heeft de overheid de sociale wetgeving geïntroduceerd. In Nederland bekostigd door de Groningers. Nou ja. Door het aardgas. Ja, broeder. Ja, dat is zo. Maar goed, laat ik het daar verder niet over hebben. Maar het is wel een verantwoordelijkheid die mensen hebben voor... in ieder geval voor degene die in het meest nastaan. Het wordt uitgebreid besproken trouwens in bijvoorbeeld brieven aan Timotheus. Ik denk even Titus. Nou ja, nee, Timotheus wel in het bijzonder. Waar ook dit soort dingen vastgesteld worden dat die zorgen zou zijn... bij de gelovigen onderling. En dat er op gelet zou worden. Maar er geldt ook een principe. Wie niet werkt zal ook niet eten. En aan Timotheus schrijft Paulus. Nou ja, als je dan weduwen hebt die waarlijk weduwen zijn. En geen familie hebben die voor ze kunnen zorgen. Oké, dan moet de gemeente, moeten de gelovigen gemeenschappelijk daarvoor voor zorgen. Maar er staat er meteen bij dat het de bedoeling is dat de dame in kwestie dan ook op een of andere wijze werkzaamheden verricht ten behoeve van de gemeenschap. Dus nooit iets van helemaal niks doen en het dan toegeschoven krijgen. Daar blijft wie niet werkt, zal ook niet eten. Ook in de diaconie, zal ik maar zeggen. Nou ja, zoiets. En meer ga ik daar niet over zeggen. Ik lijkt mij toch redelijk voor de hand te liggen, dit soort dingen. Nou ja. Dan staat er... geen vuile reden ga uit uw mond, waarbij de vraag is wat vuile reden is. U weet, er zijn woorden die staan gewoon in je Nederlandse woordenboek. Maar het is niet netjes om ze in het openbaar te gebruiken. Ik had bijna gezegd, het is niet parlementair. Maar tegenwoordig is het gebruik van dat soort uitdrukkingen in het parlement tamelijk gebruikelijk, moet ik u zeggen. Dus ja. Dat is een kwestie van ethiek. Ik heb mensen die gebruiken met het grootste gemak allemaal termen die ik van mijn moeder echt niet mocht gebruiken. En dat zal ik ook niet doen. Maar ja, in andere kringen gebeurt dat dan weer wel. Ik verbaas me er ook wel eens over, het gemak waarmee dat gebeurt. Maar wat is nou vuile reden? Woorden die vuil aanduiden. Ja, misschien wel, maar dat maakt de woorden nog niet vuil. Wat is nou vuile reden? Dat zal ik u zeggen, want er staat erachter. Er staat geen vuile reden, ga uit uw mond, maar zo er enige goede is tot nuttige stichting. En het woord reden hebben ze weer ingevuld, maar ja, laat het maar weer weg, want dat begrijp je toch wel dat het daarover gaat. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is, ga uit uw mond. En goede reden is tot nuttige stichting, staat er. Een stichting, dat is het woord voor bouw. Opbouw, zo u wil. En vuile reden, vuil, dat is het woord voor verrot, bedorven, vals. Corrupt bestaat ook nog. Maar dat is woorden met een ongezonde inhoud, zal ik maar zeggen. Als het verrot is, nou ja, als u weet, dingen die verrot zijn, voedsel dat verrot is, dat eet je niet. Materiaal wat verrot is, gebruik je niet in de bouw. En vuile reden, ja, die geef je ook niet door, want dan zadel je anderen ermee op. Dat is niet goed, dat is niet tot opbouw van ook maar iets. En dus staat er tegenover de goede reden, dat is reden tot, dat heet dan nuttige stichting. Dat wil zeggen tot opbouw. Opbouw van wat? Nou ja, van de gemeente. U kent toch die uitdrukkingen uit de Korinthebrief over alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En dan staat het er meteen nog een keer. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. En hier heb je nuttige stichten, die beide woorden bij elkaar. Maar ze betekenen samen nog steeds hetzelfde. Dat is de opbouw van de gemeente als zodanig. Dat is goede reden. Zodat vuile reden noodzakelijk is die reden die niks opbouwends in zich heeft. Wat nergens over gaat. En in tegendeel, de kans is groot dat het juist het tegenovergestelde bewerkstelligt. Zie? Dat is vuile reden. En over taalgebruik en of het oorbaar is om bepaalde woorden te gebruiken, ja, dat is cultuurgebonden, dat zegt mij niks. Zie? Maar omdat ik zelf die woorden ook in het publiek niet gebruik, kan ik u er ook geen voorbeelden van geven. Maar ja, vind ik niet nuttig. Sommigen zeggen, ja, het gaat over vloeken. Dan denk ik, nou, dan maak je er wel heel makkelijk vanaf. Het gaat over praat dat het alleen maar verdeeldheid brengt. En wat eigenlijk de opbouw van de gemeente, van de eenheid van de gemeente, tegenwerkt. En daar gaan die voorgaande dingen ook over. Leugen is dus sowieso vuile reden, want er bouwt niks op. Zie? Enzovoorts. Goede reden zou uit onze mond uitgaan, opdat die reden genade zou geven aan degene die dezelfde horen. Daar volgt ook nog uit dat vuile reden dus noodzakelijk is, blijkbaar lering worden van wet. Want de goede reden staat dat zij genade geeft aan degene die die woorden horen. Dan is vuile reden dus reden die wet geeft aan degene die ze horen. Ik wil het zo strak niet zeggen, maar als je het zo smal mogelijk neemt, is dit de lezing. Zie? En daarna krijgen we en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Het vers betekent natuurlijk gewoon dat men het werk van de geest als zodanig niet zou tegenstaan. Het vers wordt trouwens gebruikt om aan te geven dat de Heilige Geest iemand is. Men zegt een persoon. Wat de verkeerde woordkeuze is trouwens. Want het is geest nou juist per definitie niet. Hè? Want een persoon is iets wat gezien kan worden, wat waargenomen kan worden. Daarom kun je het woord persoon alleen maar gebruiken voor wat men bij gelegenheid de Zoon noemt. De Heer Jezus Christus namelijk. God is geen persoon, want God kan niet gezien worden. God is geest en dan is het geen persoon. En dit gaat over de geest, de Heilige Geest. Dat is dus ook niet persoon. Dat het wel iemand is. Ja, maar dit is een taalkwestie, hè? Ja, maar moeilijker is het ook niet. De geest kan bedroefd worden, dus de geest is niet een ding. En ook niet zomaar een kracht, anoniem. Kent u dat trouwens, dat verhaal van... is de Heilige Geest een persoon of is de Heilige Geest een kracht? Dat is standaard discussie, theologische, dat staat in alle boeken dan, hè? Over de levende drie-eenigheid. De Heilige Geest is dan een persoon of is het een kracht? Dan denk ik eerst altijd, ja, als het geen kracht is, is het ook geen persoon. Want als die iemand, als de geest iemand is en hij is geen kracht, dan is hij niemand. Dus ja, ik vind dat... Je wordt altijd op het verkeerde been gezet in de vraagstelling. En er komt dus ook nooit een goed antwoord op. De Heilige Geest, dat is gewoon Christus. De Heilige Geest is God. Maar God die werkt, God die zich manifesteert, op wat voor wijze dan ook, krijgt gestalte, neemt daarmee de gestalte aan van de Christus. En als die gezien kan worden, ja, dan is het Jezus. De Heere Jezus Christus. En zoals Paulus schrijft, de Heere is de Geest. Dat is aan de Korintiërs, komt die term zo voor. Maar het gaat om de Geest, de Heilige Geest. Dat is Christus, maar het is Christus die nu werkt. En je kunt het werk van Christus tegenstaan. Wat is dan het werk van Christus? Nou ja, dat is feitelijk al gezegd in het voorgaande. Namelijk, wij zijn deelgenoten geworden van zijn hoedanigheden en dan wel zijn zegeningen. Sinds hoofdstuk 1 vers 3. En als dat niet voldoende is, het is het werk tot opbouw van de gemeente als zijn lichaam. Dat is wat hij doet. En als dat nog niet voldoende is, dan moet u hier nog een paar versen verder. Namelijk naar hoofdstuk 5. Want daar staat dat Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven enzovoorts. Hij doet een werk aan de gemeente. Als wij ons, als behorend tot de gemeente, ons daaraan onttrekken, bedroeven wij dus de Heilige Geest. Dat is wat het is. Niettemin staat er, de Heilige Geest door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Je krijgt hier meteen een hele reeks vragen, discussies over. Gooi het niet op Facebook of wat dan ook, want wat een onbenul krijg je dan. Soms moet ik me echt inhouden en niet me ermee bemoeien en zeggen, wat een onbenul. Want dat is weer zo arrogant. Maar, hè? Maar dat vind ik wel, dat slaat gewoon nergens op. Dat gaat langs elkaar heen, men weet niet waar men het over heeft. Men gebruikt woorden waarvan men de betekenis niet kent, enzovoorts. Maar kijk, de Heilige Geest Gods, dat is de werkzame kracht van God. En het is dus de werkzame kracht van Christus. Want de Geest Gods is de Geest van Christus. En de gemeente is het lichaam van Christus. Maar de gemeente is de gemeente van de levende God. En God doet iets, hij bouwt die gemeente op. Daar ging dit hoofdstuk over. Althans het eerste deel van het hoofdstuk. Enzovoorts. Door die Geest Gods zijn wij verzegeld geworden. Dat wil zeggen vastgelegd, een garantie. Dat is wat verzegeling is. Verzegeling is eigenlijk van oudsher dat met een zegelring of met zijn, ik ben al vergeten hoe zo'n ding ook weer heet, zo'n zegelstempel. Wat heeft een naam, maar dat ben ik weer. Weet ik het. En dat wordt dan in de zegellak gezet, meestal rood, zodat het goed opvalt enzovoort. Er komt iemand zijn naam op te staan, er worden brieven verzegeld, de envelop wordt dichtgevouwen met zo'n punt in het midden. Daarom zien die enveloppen van zo uit, met zo'n punt in het midden. En daar wordt dan lak op gedaan, een zegel erop met van iemand. En dan weet je van wie die brief is en dat je er niet aan mag komen als het niet voor jou bestemd is. En als het wel voor jou bestemd is, dan moet je het zegel openbreken als je daar het recht toe hebt. Dus sommige boeken zijn verzegeld met 7 zegelen. Dat weet u, hè? Dat staat allemaal in de Bijbel. Dus dat is het. Maar wij zijn verzegeld geworden. U weet toch dat het graf verzegeld was? Met een steen ervoor. De leeuwenkuil ook van Daniel. Ook met een steen ervoor. Omdat het precies hetzelfde voorstelt natuurlijk. De dood. Enzovoort. En daar kan je niet uit. In beide gevallen werd het zegel toch gebroken. Of gepasseerd, of hoe het maar was. Maar in ieder geval, dat is wat verzegeld is. Dat wil zeggen, de Heer heeft zijn stempel, de Heilige Geest heeft zijn stempel op ons gezet. Hij heeft zijn naam op ons geschreven. Want een zegel is meteen de naam, hè. Gewoonlijk in een logo, maar niettemin is het de naam. Iemands initialen of wat het maar is. Of het zegel van de familie. Misschien is het wel een Davidster. Hoewel sommigen een kruisje prefereren. Maar dat lijkt me niet voor de hand te liggen. Maar toen maar. Wij zijn verzegeld geworden. En dat tot de dag der verlossing. Vandaar dat sommigen ervan maken dat wij pas verlost worden op z'n vroegst bij ons overlijden. Maar dat is niet zo. Wij zijn al verlost. En deze verlossing die hier genoemd wordt, wordt elders genoemd de toekomende verlossing. Dat is in Romeinen 8. En terwijl ik het zeg, denk ik aan Efeze 1, vers 14. Waar staat, gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest, dat is vers 13 nog, met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is. Dan wordt het begrip verzegeling dus uitgelegd. Die de garantie is, want dat is de strekking van het begrip onderpand. Die de garantie is, de onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen, dat is een toekomende, een toekomstige verlossing. Blijkbaar. Wij zijn verlost en hebben die geest ontvangen, maar de geest is het onderpand van onze toekomende verlossing. En zo heet die in Romeinen hoofdstuk 8. Waar staat dat wij in hopen zijn zalig geworden. Dat is vers 24. Maar staat in vers 23, daar staat ook wij zelf, dat wil zeggen niet alleen de wereld als zodanig, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, of zijn, daar zijn de geleerden het niet over eens, wat er, nou ja, ze zijn niet eens over wat er eigenlijk aan moet staan. Als u het mij vraagt, zou het moeten zijn die de eerstelingen des geestes zijn. Maar toen maar, maakt in de praktijk toch geen verschil, denk ik. Wij zijn eerstgeborenen namelijk. Eerstelingen van de oogsten van een nieuwe schepping. En daarom staat er, wij zelf die de eerstelingen des geestes zijn of hebben, wij ook zelf kreunen, zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling. Komma. De verlossing van ons lichaam. En dat is dus de toekomende verlossing. De verlossing van ons lichaam. Want het blijft zo dat de zaligheid, of hoe het maar genoemd mag worden, of de verlossing, drievoudig is. Namelijk naar geest, ziel en lichaam. Want wij zijn zalig naar de geest, sinds wij wedergeboren zijn uit de geest. Wij worden nu zalig, was de bedoeling, naar de ziel. Daarom zouden wij het woord Gods, het woord der waarheid, het woord in onze harten laten planten, dat onze zielen kan zalig maken, of zou zalig maken, met de woorden uit Jacobus 1. Dat heet de zaligheid der ziel. Dat heeft betrekking op onze levenswandel nu. Precies waar Efeze 4 dus over spreekt. En in de toekomst volgt dan alsnog de zaligheid van het lichaam. Dat is dat wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen enzovoorts. 2 Korinthe 5. Dat is dat opstandingslichaam. En dat komt pas in de toekomst. En onderweg daarnaartoe zijn wij verzegeld geworden. Dat betekent dat we garantie hebben dat we die verlossing van ons lichaam ook inderdaad zullen ontvangen. Hoe dat zit met die erfenis die wij zouden ontvangen individueel, daar staat niks bij dat je daar garantie voor hebt. Maar wat wel geleerd wordt natuurlijk, is dat dat gerealiseerd wordt door het werk van de geest. Maar die zouden we dan ook niet bedroeven. En niet tegenstaan of wat dan ook maar. Dus nog een keer, Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Kijk, in Filippenzen, ik sla even één bladzijde om. In Filippenzen 1... heet het dat Paulus vertrouwt vers 6, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Nou ja, dat is dus God die dat doet. Die heeft in ons een goed werk begonnen en dat loopt tot, is gericht op de dag van Jezus Christus. Dat wil zeggen, dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat is het bekende gegeven. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. 2 Korinthe 5 meldt het zo, op deze manier. Maar wat door het lichaam geschiet, wil zeggen dat God het doet, dat Christus het doet, dat de Heilige Geest het doet. Dat is 3 keer hetzelfde. Door het lichaam, dat wil zeggen, wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En hij zal dan vervolgens een werk in ons doen. En daar vertrouwen wij op. Zie. Maar dat die dag der verlossing komt, in de zin van dat in een punt destijds onze lichamen veranderd zullen worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want zo wordt het voorgesteld. Ja, dat is zeker. Dat ligt. Dat is vanwege deze verzegeling, enzovoorts. Daarheen zijn wij onderweg. En in die wetenschap mogen dit soort dingen die hier staan ook niet al te moeilijk zijn. Die van legt af de leugen en spreekt de waarheid, enzovoorts. Al die korte zinnetjes. Ik ben er niet verder op ingegaan, op die korte zinnetjes. Maar je vindt er nog veel meer van gelijke aard. Overigens, in inderdaad Romeinen hoofdstuk 12. Dat immers begint met dat gij uw lichamen zou stellen en dat veranderd wordt in de vernieuwing van uw gemoed. Met diezelfde woord, dezelfde uitdrukking. En dan volgen daar, een paar versen verder overigens, maar daar volgen daar ook dit soort korte zinnetjes. De liefde zij ongeveinsd, heb een afkeer van het kwaad, dan hangt het goede aan en dat soort dingen. En hier vind je zoiets ook. Maar samenvattend in, bedroef de Heilige Geest Gods niet. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering, dus achterklap, zij van u geweerd met alle boosheid. Was er dus nog één. Bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering. En nog één. Boosheid. Wat het verschil tussen al die termen is, zou ik u niet kunnen zeggen. Ik denk dat het ook niet de bedoeling is om verschillende dingen te noemen. Zo van bitterheid mag niet. En toornigheid mag dat dan wel. Nee, ook niet. Hoewel er stond, wordt toornig in vers 26. Maar laat het dan ook maar gauw verdwijnen. En gramschap, en geroep, en lastering. Het zijn, als je het mij vraagt, begrippen die elkaar overlappen. En dat er zoveel van die overlappende woorden staan, is natuurlijk gewoon om een nadruk op te vestigen. Dat is het dan. En wat het verschil is. Ach, dat is eerder een taalstudie, denk ik, dan bijbelstudie. Zij van u geweerd zou niet moeten voorkomen. Later krijg je sterkere uitdrukkingen. Maar dat komt hierna in hoofdstuk 5. Maar in tegendeel, vers 32, zijt jegens elkander, let op, jegens elkander. Wij zijn nog steeds elkanders leden. En dat gaat nog steeds echt exclusief over onze omgang met elkaar als broeders en zusters, als gelovigen. En wat daarbuiten is, ja, dat is onze wereld niet. En daarom wordt er ook niks over gezegd. En ik kan het beter ook niet doen, dus toch? Alle bitterheid en toornigheid zijn geweerd, maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander. Maar u weet toch dat dit termen zijn die wij bijvoorbeeld uitgebreid tegenkomen bij herhaling in de psalmen, als daar God beschreven wordt, die immers goede tieren is, wat het ook wezen mogen. Goede tieren en barmhartig en vergevende, toch? Nou ja, op grond van geloof, maar je hebt hier natuurlijk toch van doen met gelovigen onderling. Dus waarom zouden die termen hier niet staan? Bovendien staat erachter, maar dat is meteen de introductie tot de volgende pericoop, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Waarbij Gods handelen dus inderdaad voorbeeld is voor ons. En daarom gaat het meteen verder met zij dan dus navolgens Gods. Maar dit soort woorden brengen mij terug naar vers 24. Nog steeds van hoofdstuk 4. Daar staat en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is. Wat betekent naar God? Nou moet ik u zeggen dat woord naar in het moderne Nederlands een beweging uitdrukt in een specifieke richting, ergens naartoe. Maar dat woord naar in het Nederlands is van oudsher eigenlijk hetzelfde als na. Als je Nederlands zou lezen van 200 jaar geleden. Ik heb in de Statenvertaling van 200 jaar geleden niet nagekeken. Ik geloof niet eens dat ik er een heb. Maar ik lees wel veel boeken tegenwoordig van die leeftijd. Dan kom je het woord naar niet tegen. Het is alleen maar na. Het is een breed begrip. Maar het is het begrip ook van, niet in een richting van, maar ook in de zin van parallel aan. Er nabij. Weet u? Dan ligt het, die rechtse rails, zal ik maar zeggen, die ligt erg na de linkse rail. Hij gaat er niet naartoe, maar hij is er wel dichtbij. De richting is een andere, maar het is in de buurt. Wat ik probeer met enige moeite te zeggen, dat wij in Genesis 1 lezen dat God een mens zou maken. Eén mens, niet mensen. Adam staat er, staat niet eens mens. Zou maken naar, in onze modernere Statenvertaling, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dan heeft naar dus de betekenis van naar voorbeeld van. Gelijkend op, overeenkomend met. Dat zijn die railsen ook trouwens, die rechtse lijkt op die linkse hoor. Daar komen we sterk mee overeen, toch? Nou ja, over analogieën gesproken. En analoog. Maar toen maar. Ik probeer te vertellen dat in Genesis staat dat God zegt, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Maar hier staat, wij zouden de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid. Wat betekent nou naar God geschapen? Nou ja, naar het beeld Gods. Waarom ook niet? Wij zijn uit God geboren. Petrus schrijft, wij zouden der goddelijke natuur deelachtig zijn. Kent u dat? De goddelijke natuur deelachtig. Even kijken hoor, dat is 2 Petrus 1, dacht ik. Nou, ik kan hem weer zo gauw natuurlijk niet vinden, maar. Vers 4, ja. Het zijn een boel regels. Ja, daar staat het inderdaad, ja. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door begeerlijkheid. Enzovoorts. Precies. Der goddelijke natuur. Want Christus, de Heer Jezus Christus, in zijn opstanding is de mens naar Gods beeld. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Ik weet wel dat het strijdig is met bepaalde tradities, maar dat is mijn schuld niet. Daar kan ik niks aan doen. Dat is zo, ik weet het, hoeft u me niet te vertellen. Maar als je leest over Christus die het beeld Gods is, dan gaat het, punt 1, over de Heer Jezus, maar pas na zijn opstanding. Niet daarvoor. Echt niet. En het betekent zelfs helemaal niks. Als het zo zou zijn dat de mens, al die mensen die er ooit maar geweest zijn, beelddragers gods waren geweest. Want dan kun je wel zeggen dat de Heer Jezus het beeld gods is. Maar dan zeg je meteen, ja, wie niet? Toch? Daarmee heb je die uitspraken ontkracht. Met andere woorden, dat kan helemaal niet. En dus blijft het zo dat de Heer Jezus die mens is die in Genesis 1 bedoeld is. Die Adam, de laatste Adam heet hij dan in 1 Korinthe 15, naar Gods beeld. Maar als wij zijn leven hebben ontvangen en wij in Christus zijn, of deel hebben aan de verlossing die in Christus Jezus is, dat is uit Romeinen 3, dan betekent het dus dat wij inderdaad naar Gods beeld geschapen zijn door wedergeboorte. En dan betekent het pas wat, want er staat de nieuwe mens die naar God geschapen is. Ja, betekent niks als de oude mens dat ook zou geweest zijn. Maar dat is niet zo. Dat is een misverstand. Men heeft veel te snel die uitspraak uit Genesis toegepast. Definitief op de eerste Adam, dan wel op zijn afstammelingen. En dat is een misverstand. De schepping van Adam was in eerste fase onderweg naar die mens die God scheppen zou. Dat is niet de eerste, maar dat is de laatste Adam, de tweede mens enzovoorts. Met andere woorden, het gaat wel degelijk over hier in Efeze 4 over de nieuwe mens, het leven van Christus in ons. En daarom is Christus dus ook onze norm. Dat wil zeggen, niet eens Jezus op aarde waar het hier over gaat, maar de opgewekte Christus en zijn tegenwoordige werk. Dat weet ik zeker, want dat zijn de volgende versen. Want daar staat in hoofdstuk 5 vers 2 dat Christus zich voor ons heeft overgegeven, dat wil zeggen een werk doet aan ons, namelijk aan de gemeente. Dat is dus de opgewekte Christus. En dat is een werk wat hij pas begonnen is aan de gemeente na zijn opstanding. En wat hij lang daarvoor aankondigde toen hij zei dat hij zijn gemeente zou bouwen. Met de beroemde woorden uit Matthäus 16, hè. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Een van de aspecten van het vers is dus, dat was nog niet gebeurd, moest nog beginnen. Moest nog gebouwd worden op die rots, het fundament enzovoort. En dat was nog in de toekomst. Dat is dus het tegenwoordige werk van Christus. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij u als onze Vader mogen aanspreken, omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus en daarmee ons een plaats gegeven hebt, niet alleen in uw nieuwe schepping, maar zelfs als eerstelingen daarvan. En we danken u voor het grote voorrecht op de hoogte te mogen zijn van ook zelfs de verborgenheid van uw wil. Dat we mogen beseffen deel te hebben aan uw tegenwoordige werk, dat weliswaar verborgen is voor de wereld, maar dat in de toekomst in heerlijkheid zal geopenbaard worden. En hoewel wij ons daar niet werkelijk iets van kunnen voorstellen, lezen wij dat in uw woord. Wij aanvaarden dat, wij geloven daarin, wij stellen ons vertrouwen daarop, maar daarmee ook op dat werk, dat goede werk dat u beloofd hebt in ons te zullen doen. En daarom, Vader, willen we u dankzeggen voor deze avond waarin wij uw woord mochten openen en ons bij u aanbevelen, opdat u daadwerkelijk uw woord in onze harten zou planten, opdat het onze zielen zou zalig maken en opdat het ons zou bekwamen voor die erfenis die u voor ons in de hemel bewaard wordt. Wees u dan ons nabij met uw kracht, met uw genade, met uw geest, om Christus wil. Amen.